Goedemorgen, ik wil graag met u spreken over het thema de hemelvaart van Jezus Christus en daarmee verbonden ook zijn priesterlijke dienst die hij op dit moment in de hemel uitvoert. We hebben in de schrift het een en ander gelezen uit Handelingen 1 en vooral Lucas 24 en daar wil ik nog het vers 51 bij lezen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem. Het is een bijzonder belangrijk thema in de schrift, de opname van Jezus Christus in lichamelijke tastbare vorm. In een letterlijke hemel. En die letterlijke hemel, of ook wel de derde hemel genoemd door Paulus in 2 Korinthe 12, meen ik, is een bijzondere zaak, want het lichaam van elke grote religieuze leider, van enige grote religieuze religie hier op aarde, dat bevindt zich niet in een hemel, is niet opgevaren, maar is gestorven en door de wormen opgegeten. Maar dat is niet het geval met de persoon van Jezus Christus. Het tweede punt wat heel belangrijk is, is hier dat het woord aanbidden genoemd wordt. En aanbidden betekent een persoon goddelijke eer hulde bewijzen. Vele nieuwe Bijbels hebben dit woord aanbidden veranderd in hulde. Alsof het eigenlijk een normale mens was zonder dat hij God zou zijn. In Lucas 24 hebben we gezien dat het woord hemel genoemd wordt. In vele nieuwe Bijbels wordt dit gedeelte weggelaten. En ik zal eens even kijken in de nieuwe Bijbelvertaling. Wordt het, dacht ik, ook met een notitie aangegeven. Een paar oude Bijbels bestudeerd hebbende, ben ik tot de volgende conclusie gekomen betreffende dit puntje hemel in Lucas 24. Wat wordt namelijk in een aantal Bijbels weggelaten. En om precies te zijn, zijn dat de volgende Bijbels. Werd opgenomen in de hemel, wordt weggelaten in de vertaling van Brouwer en Obink uit 1925. Uit de nieuwe vertaling van het NBG 1951. Groot nieuws voor u, heeft hem tussen haken geloof ik. Leidse vertaling 1912 heeft hem niet. En ook in de nieuwe wereldvertaling van de Jehovah getuigen ontbreekt hij. En ook het levende woord heeft dat weggelaten. En dat heeft ook een reden. De reden is dat in deze Bijbels, zoals men ze noemt, wat eigenlijk perversies zijn, zijn gebaseerd op een Grieks testament, wat een heel andere tekst heeft als onze Statenbijbel. Dat testament dat komt uit Alexandrië, Egypte, en heeft als belangrijkste manuscript een manuscript in de bibliotheek van de paus, het zogenaamde Vaticanus manuscript, als in het Vaticaan. En in dat testament, dat wordt genoemd Nestle Allam, naar twee afvallige Duitsers, zijn de woorden opgenomen in de hemel eruit gelaten van 1898 tot ongeveer 1979. En toen zijn ze terug in de tekst geplaatst. En dat is eigenlijk gedaan, wel eigenlijk alle manuscripten die hebben deze woorden. Maar een paar corrupte manuscripten, die hebben ze dan niet. En onder andere is dat Sinaiticus, Canterbrigensis en wat Syrische en Latijnse manuscripten. En op grond daarvan wordt hier twijfel aan besteed. Nou, dat is wel belangrijk en ik zal je dat proberen uit te leggen. In de Bijbel wordt maar drie keer de hemelvaart beschreven. De eerste keer is in Lucas 24. Daarna wordt het genoemd in Marcus 16. Ik geloof in vers 19. Laten we dat maar even bekijken. Markus 16, vers 19. De Heere, dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Wel nu, als u een bijvoorbeeld een NBV-vertaling heeft, dan wordt daar nogal wat twijfel aan gesteld betreffende de authenticiteit van dit gedeelte. We lezen daar in Markus hoofdstuk 16 vanaf vers 9 tot en met 20. Het commentaar hier is: de oorspronkelijke tekst eindigt met Markus 16 vers 8. Er bestaan verschillende varianten van een langer einde, maar die zijn allemaal later geschreven. Dat geldt ook voor Markus 16 vers 9 tot en met 20. Dat in een aantal handschriften voorkomt. Dat is een standaard leugen die heel vaak gebezigd wordt op de opleidingen en de universiteiten. En daar is niks bijzonders aan. Het is een hele grove leugen zelfs. En ik zal hier eventjes de Bijbels noemen die twijfel zaaien aan de authenticiteit van deze 12 versen van Markus. En nogmaals, dat is de tweede keer dat van de totaal 3 keer dat deze hemelvaart in de schrift genoemd wordt. Markus 16, vers 9 tot en met 20. Die wordt er eigenlijk uitgehaald, of de authenticiteit wordt zeer sterk betwijfeld in de volgende Nederlandse Bijbels. Dat zijn vertaling van Brouwer en Obik uit 1925, de vertaling van het NBG uit 1951, Groot Nieuwsvru 1983, Leidsvertaling 1912, vertaling van de Jehovengetuigen 1988, Zien de Voorhoeververtaling 1982 van de Vergadering van Gelovigen, Zien de Willibrordvertaling van 1995, de officiële katholieke vertaling, en dan nummer de Nieuwe Testament van de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1868. Al deze Bijbels laten dit gedeelte weg of stellen daar twijfels aan, inclusief dus de NBV. Nu, de vraag is of dit wel of niet gerechtvaardigd is. En dus ik zeg altijd, als u een Statenbijbel heeft, kunt u heel gerust met uw Statenbijbel al die andere vertalingen of Griekse testamenten corrigeren. Want dat wat u heeft in uw hand hier is het van God geïnspireerde woord. En al die zogenaamde moderne verbeteringen zijn absoluut geen verbeteringen. In het Duitsstalige gebied hebben ze een uitspraak en dat zegt dan: als het is iets nieuws, is het niet waar. En als het waar is, is het niet nieuw. Die 12 versen die hier in Markus 16 waarover zoveel twijfel gezaaid wordt, vooral in de zogenaamde theologische opleidingen, zijn allang weerlegd worden. Het definitieve werk daarover is het boek De Laatste 12 Versen van Markus van een zekere Johannes Burgen uit het einde van de 19e eeuw. En deze versen zijn in elk Grieks manuscript beschikbaar dat het Markus Evangelie bevat, met uitzondering van 2 zeer corrupte manuscripten. Men noemt ze Vaticanus en Sinaiticus. En dat zijn de meest corrupte manuscripten en beide bevatten ze apocryfe boeken in het Oude Testament. En de Sinaiticus manuscript heeft ook Nieuw Testamenten apocryfe boeken in het gedeelte van het Nieuwe Testament staan. Al de Syrische vertalingen hebben deze passage met uitzondering van het Sinaiticus Syrisch. En ook alle Oud-Latijnse manuscripten hebben dit, met uitzondering van het manuscript K. Ik noem dat omdat er grof gelogen wordt, en dat heb ik u voorgelezen in een noot bij het editie bij het NBV, dat de meeste vertalingen, vooral de wat vroeger, het niet hebben. En dat is pertinent, onjuist. En zoals de slang al deed in de Hof van Ede, het begon met twijfel te zaaien aan de woorden van God. Wel nu, de derde keer dat hier iets gesproken wordt over de hemelvaart van Jezus Christus is in Handelingen hoofdstuk 1. En nogmaals, dat zijn 3 getuigen. 1 in Handelingen 1, 1 in Handelingen Lucas 24 en 1 in Markus 16. En als 2 van die 3 door de zogenaamde valselijk genaamde wetenschap in Timotheus 6 vers 20... van zijn authenticiteit ontdaan wordt, ja, dan heb je maar 1 getuige over. En de schrift zegt dat op grond van 2 of 3 getuigen elke zaak vaststaat. En vandaar is het heel belangrijk dat u vasthoudt aan uw Statenbijbel, ook als het gaat hier om de hemelvaart, de lichamelijke hemelvaart van Jezus Christus. En daar wil ik ook nog één ding aan toevoegen. De mensen die dit onzalige idee naar voren gebracht hebben dat er een ander Nieuw Testament moet komen en dus gedeelte weggesneden moeten worden als het einde van Marcus 16 en gedeelte uit Lucas 24, vers 50 en 51. Dat is bedacht onder andere in het Engelstalige gebied door een paar mensen met de naam Westcott en Hort. En deze twee die hebben beide de lichamelijke opstanding en hemelvaart van Jezus Christus ontkracht. En mocht u daar interesse in hebben om dat gedocumenteerd te zien, dan is dat beschikbaar in een boek God schreef maar één Bijbel, 15 jaar geleden gepubliceerd in het Nederlands, waar u dat het citaat uit eigen werken van deze mensen bevestigd kunt zien. Want nu als we teruggaan naar de tekst, we zien hier dat een bijzondere zaak is, want in Johannes 20 lezen we dat de Heer Jezus Christus een verzoek heeft dat hij niet aangeraakt wil worden. Johannes 20 vers 17, dan zegt de Heer Jezus tot Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar iets verder in het hoofdstuk, in Johannes 20 vers 26 en 27, dan zien we na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hem. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. Dus het lijkt hier zo te zijn dat de Heer Jezus Christus tussen deze twee gebeurtenissen inderdaad opgevaren is ten hemel, teruggekomen is en uiteindelijk hier in Handeling 1 en Lucas 24 definitief naar de hemel gaat om daar de afgelopen bijna 2 millennia te verblijven en vooral aan de rechterhand des vaders voorbeden te doen voor zijn bruid de gemeente. In Hebreeën hoofdstuk 9 wordt iets beschreven van deze gebeurtenis. Hebreeën 9 vers 12. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Hij is in het heiligdom ingegaan. En we lezen in vers 23 en 24 van Hebreeën 9. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Dus hij moest dat bloed wat Gods bloed is, naar Handelingen 20 vers 28, wat ook in de Nieuwe Bijbels veranderd is, aanbrengen in het heilige als een hoge priester. En nogmaals, dat is voor ons van grote praktische betekenis. Niet alleen als het gaat om het feit dat een zondaar alleen door het bloed van Christus verlost kan worden, naar Kolossen 1 vers 14, dat we ook een gezonde geestelijke dagelijkse gemeenschap met de Heer en met elkaar kunnen onderhouden door het bloed van Jezus Christus, zoals hij ons aangeeft in 1 Johannes 1 vers 7. Nu, de Heer Jezus naar de schrift is letterlijk, lichamelijk, zichtbaar naar de hemel gegaan. En de schrift zegt dat de derde hemel in het uiterste noorden is van het universum. Daar zullen we nu niet op verder op ingaan, maar dat is ook de reden waarom de discipelen en apostelen hem op zagen varen naar boven, naar het noorden. Nu, we hebben gelezen in Handelingen hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11, dat er 4 keer een heel duidelijk getuigenis plaatsvindt betreffende deze hemelvaart. In vers 9 lezen we, hij werd opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. In vers 10, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden. En uiteindelijk in vers 11, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Nou, hier zien we dus een heel belangrijk zichtbaar weggaan van Jezus Christus, zoals er ook een keer zichtbaar terug zal komen om zijn rijk op te richten. En nogmaals, dat is het grote thema van het Oude Testament. Een zichtbaar, letterlijk rijk oprichten, waar hij dan zal als koning zal heersen. Nu, er zijn enige bewijzen dat de Heer Jezus Christus inderdaad in de hemel aangekomen. Dat is belangrijk ook voor ons als christen, want nu is hij daar als hoge priester aan de rechterhand van de Vader druk bezig in het voorbeden doen voor zijn gemeente, zijn bruid. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 2 dat Petrus daar een heel duidelijk getuigenis over aflegt in vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geests ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Nou, dat is het eerste getuigenis van Petrus betreffende zijn letterlijke heengaan in de hemel. Paulus, de apostel aan de heiden, die bevestigt dat in Romeinen hoofdstuk 8 in vers 34. Waarin hij schrijft: wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij bidt voor ons en hij doet dat aan de rechterhand van de levende God. En uiteindelijk lezen we in Openbaring hoofdstuk 1, vers 7. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem roepen, drijven. Ja, amen. Hij komt met de wolken. Maar waarom is deze hemelvaart zo van belang voor ons christenen? Het eerste toont aan dat dit is een einde van de aardse dienst van Jezus Christus. En hij ontvangt een heerlijkheid die hij hier op de aarde niemaal, nooit van de mensen heeft ontvangen, maar die hij in de hemel nu ontvangt en die hem ook toekomt. En uiteindelijk kan men ook zeggen dat dit een kroning is op het werk wat hij hier op aarde gedaan heeft. Hij is door die hemelvaart ook nu in zijn werkkring gekomen om aan de rechterhand van de Vader zijn werk voor te zetten als voorbidder, als hoge priester. En hij wacht nu, zo'n bijna 2000 jaar, op zijn uiteindelijke triomf en op zijn wederkomst hier op aarde. En nogmaals, hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat is niet hetzelfde als dat hij nu zit op de stoel, de troon van David op aarde. Dat is nog iets wat in de toekomst zal moeten plaatsvinden. Hij heerst nog niet op deze wereld. Sterker, zoals het hoofd van de gemeente Jezus Christus afgewezen werd, zo zijn hen, de christenen die met hem verbonden zijn hier op aarde, ook afgewezen en hebben een kruis op zich te nemen, zoals de Heer ook gekruisigd werd. Nu, dat betekent helaas dat veel christenen zich niet juist weten te gedragen. De uitspraak als de kat de poes van huis is, dan dansen de muizen, dat is een beetje te vergelijken met veel christenen heden ten dagen in de gemeente. De Heilige Geest is in ieder mens als trooster die door bekering van zonde en eigen gerechtigheid tot God en geloof aan Jezus Christus en zijn bloed verzoend is met de levende God. Maar er zijn heel wat mensen die ook een of meer onreine geesten kunnen opnemen. En dat wordt dan tot uitdrukking gebracht in dat het vlees, rock'n'roll muziek, christelijke rock'n'roll muziek, hoererij, wereldsgezindheid, nieuwe bijbels onder christenen helaas veel toegelaten worden. En er wordt tegenwoordig weinig of niets meer van gezegd van oudsten, diakenen of voorgangers van de kansel. En nogmaals, dat is omdat men tegenwoordig het idee krijgt, ja, God is liefde, maar Laten we nooit vergeten dat het eerste kenmerk van God niet liefde is, maar heiligheid. En als de hoge priester daar in het Oude Testament in het heilige inging, had hij een hoofddeksel op met erop geschreven niet liefde, maar de heiligheid des Heeren. Het eerste kenmerk van onze God is heiligheid. Al de andere goden zijn afgoden van al die andere religies en die zijn onrein, zijn onheilig. Wel nu de Heer in de hemel opgenomen is, is hij daar bezig als hoge priester. En er zijn een paar beelden van in het Oude Testament te vinden. Jezus Christus wordt de laatste Adam genoemd en het hoofd van een nieuwe schepping genoemd. Dat is belangrijk, want Adam was de enige mens, afgezien van Jezus Christus, die naar het beeld Gods gemaakt was. Na Adams zondeval zijn alle mensen naar het beeld Adams gemaakt en sterven vandaar. Daarnaast is Jezus Christus hoofd van het lichaam van Jezus Christus. En we zien met Pinksteren, daar zullen we de volgende week over preken, dat dat een zaak was die nog niet bekend was totdat Paulus deze openbaring kreeg toen Jezus Christus hem verscheen op de weg naar Damascus. Als de Heer Jezus zegt, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dat was zijn gemeente, zijn lichaam. En ten derde, Jezus Christus is de grote herder van de schapen. En hij gaat vooruit, hij wijdt ze. En eens zullen we ook met hem opgenomen in deze schaapskooi in de hemel bij hem de eeuwigheid mogen doorbrengen. Ten vierde is de Heer Jezus Christus de ware wijnstok. En het is onze taak om als de takken in deze wijnstok te blijven, zodat die takken de vruchten, het vruchtsap kunnen dragen waar God vrucht kan geven. Ten vijfde is de Heer Jezus Christus een hoeksteen die in verbinding staat met de gemeente, zoals de stenen dat ook zien en zijn in een geestelijk huis wat hij bouwt door zijn geest. Ten zesde is de Heer Jezus Christus ook onze hoge priester in relatie tot de gemeente als een koninklijk priesterschap. En uiteindelijk is de Heer Jezus Christus de bruidegom die in verbinding met de gemeente staat als bruid tot de bruidegom. Wel nu, als hoge priester is hij gezet over het ware heiligdom in de hoge, waarvan de toenmalige tempel een afspiegeling, een beeld was. En het is ook een hoge priester van degene die in deze wereld zijn eigendom zijn. En op het moment dat Jezus Christus van de Vader werd opgenomen, heeft hij ook zijn dienst aangenomen. En op het moment dat hij zich nedergezet heeft aan de rechterhand van de Vader, dan begint ook zijn werk voor de verlossing van, of de voorbeden van de verlosten op deze wereld. Op dit moment zijn de rijken of de heerschappijen, de koninkrijken deze wereld, nog niet onder de autoriteit van Jezus Christus. Dat zal gebeuren bij zijn wederkomst. In Openbaring 11, vers 15 lezen we: de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat is nog toekomst voor ons. En in Psalm 2, vers 8, geeft de Vader de heidenvolken der aarde aan zijn zoon. Maar de Verenigde Naties op dit moment, die is een verzameling van heidenvolken tegen Jezus Christus en ook tegen Israël. En eigenlijk indirect tegen de levende God. In Psalm hoofdstuk 2 vers 8 lezen we: eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En waarom zegt hij dat? Omdat de koningen der aarde in vers 2 zich stellen en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Het woord gezalfde is in het Grieks Christus, in het Hebreeuws Messias. Dus de reden waarom die volken als een volkenbond na de Eerste Wereldoorlog en verder naties naar de Tweede Wereldoorlog samenkomen, is om zich tegen God te stellen en uiteindelijk tegen zijn gezalfde, tegen Jezus Christus en ook tegen het aardse volk Israël. Maar nu, de gemeente op dit moment is een groep van uitgeroepen heidenen en jodenen die samen met God verzoend zijn door geloof alleen in Jezus Christus. En de Heer is nu hoge priester en iedere christen is een priester. Toen de Heer op aarde was, was hij profeet. Als hij terugkomt, is hij koning om te heersen. Nu is hij priester. En als hij terugkeert naar Handelingen 15 vers 16, dan zal hij wederom opbouwen de, men noemt dat de tent van Davids. In Handelingen 15 vers 16, dat zal hij doen nadat hij terugkomt. Na deze zal ik wederkeren en wederom opbouwen de tabernakel Davids, die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen en ik zal dezelfde weder oprichten. Dus als hij terugkomt, dan zal hij die tabernakel van David opnieuw opbouwen. Nou, sinds 1948 zien we een geweldig wonder dat daar een stad Israël gegrond is. Dat Joden steeds meer en meer Joden komen terug. Er zijn geloof ik nu tussen de 6 en 7 miljoen Joden, als ik het ongeveer goed heb, in Israël. Woonachtig. En dat is een bijzondere zaak, want we zien hier dat Sem, de tweede zoon van Noach, en zijn nakomelingen, dat zijn de Semieten, waaronder de Joden, die komen meer en meer op in de afgelopen eeuw, en ook in deze eeuw. Terwijl Jafet, de oudste zoon van Noach, daarvan komen de Europeanen, meer en meer naar onder gaat. Er is een boek geschreven van een Duitser, 100 jaar geleden, dat die schreef dat aan de ondergang van het avondland, de ondergang van het Westen. En die man was geen christen, maar heeft dat stekend gezien. En we zien daar dat Japan in 1905 Rusland als Semitisch volk versloeg. De eerste keer dat het een Semitisch volk, een volk van Europees volk versloeg. We zien dat na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten twee oorlogen verloren hebben in Vietnam en Korea. En dat ze er nu weer twee verliezen in Irak en in Afghanistan. We zien meer en meer dat ook in financieel of in economisch opzicht Semitische landen opkomen en het Westen, het Europa, Amerika, gaat meer en meer op de achtergrond treden. De dekolonisatieperiode is daarvan een van de beste voorbeelden, denk ik, geweest de laatste 80, 70 jaar. Nu, een hoge priester, zoals Jezus Christus, die geeft ook geestelijke gaven. En dat kon hij doen nadat hij opgenomen was. Daardoor is de Heilige Geest gekomen, waardoor het Nieuwe Testament ontstaan en geschreven is. Maar hij heeft ook geestelijke gaven in de gemeente gebracht. Door van de Heilige Geest vervulde mensen. En het is belangrijk te weten dat het de Heer is die in u beide het werken, het willen en het volbrengen naar zijn welgevallen uit mogen voeren. Hij geeft mensen als gaven aan de gemeente. Dat kan naar Efeze 4 zijn evangelisten, herders, leraren. En nogmaals, die zijn helaas heel zeldzaam geworden. Veel jonge mannen die als ze opnieuw geboren zijn, dan wordt hun geloof, vooral in de Statenbijbel, kapot gemaakt in de opleiding. En vandaar dat ze ook niet meer met autoriteit, met overtuiging kunnen spreken op de kansel. Jezus Christus leeft voor eeuwig als priester om speciaal een dienst voor zijn mensen, zijn kinderen te doen. En dat zien we vooral kort voor zijn heengaan in het Johannesevangelie, hoofdstuk 17, vers 9. Daarin lezen we, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. Hij bidt niet voor de wereld. Nou, dat is wat anders als de paus, Benedictus de 16e, die het Urbi et Orbi zegt. Met andere woorden, betekent voor de stad en de wereld. Vrede. Nou, de Heer heeft nooit gebeden voor vrede in deze wereld. Deze wereld kent geen vrede. Waarom niet? Hij heeft geen vrede met de levende God. De toorn van God is op ieder mens die niet gelooft aan Jezus Christus, die niet met de levende God verzoend is door het bloed van Jezus Christus. Het ware evangelium is niet in Johannes 3 vers 16 te vinden, maar in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, dat Christus gestorven, negatief is, voor onze zonde, negatief is. Hij is begraven, negatief, en positief opgestaan naar de schriften. Dat is drie keer negatief tegenover één keer positief. Dat is 75% is evangelie negatief. Daarom is onze Bijbel ook zwart. Een staat is zwart. Met af en toe een goudsnee of een rode goudsnee. Een verwijzing naar het bloed. Het rode en de goddelijkheid, het goudsnee. Maar het is wel een zwart boek wat van de dood spreekt. Wij moeten sterven om naar het kruis te komen dat de Heer ons kan redden. Johannes 3 vers 16, dat zeggen mensen vaak, dat is toch ook het evangelie? Nee, daar wordt niks gezegd over de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus. Niets gezegd over zijn sterven voor uw persoonlijke zonden. Johannes 3 vers 16 geeft de liefde van God in de verleden tijd weer. Dat is heel belangrijk. Dat betekent dat op dit moment de levende God deze wereld of een zondaar niet lief heeft. Johannes 3 vers 16 zegt, alzo lief heeft God de wereld gehad, verleden tijd. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, verleden tijd. Dus die liefde die kan gekend worden als men naar het kruis gaat. Op dit moment is de Heer Jezus Christus een herder, een opziener van uw zielen. En wat hij nu doet, is aan de rechterhand van de Vader voor uw ziel bidden. We lezen in Hebreeën 7 vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Nu de Heer Jezus Christus verschijnt ook voor de zijnen in de tegenwoordigheid van God. En dat is ook de belang om voor u als christen elke dag uw zonde te bekennen. Zoals de Heer zegt, als we onze zonde bekennen, zo is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als een voorspreker, een advocaat, zou je misschien het best kunnen zeggen, is hij ook iemand die voor een ander bij een rechtszaak ondersteuning geeft en hem verdedigt. En als een advocaat verschijnt de Heer in de hemel voor de zijnen als zij zondigen. We lezen bijvoorbeeld in 1 Johannes hoofdstuk 2 in vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is een voorspraak. Daarom is het zo belangrijk als u dit hoort en u bent nog niet zeker van uw heil. Dan moet u bedenken dat als u deze voorspraak afwijst, er later alleen een aanklager is, de duivel, die u dag en nacht nu al aanklaagt bij God. En u zeker zal aanklagen bij de grote witte stoel om uw eeuwige ziel met zich in deze poel des vuurs te trekken. En de duivel is de grote aanklager, zoals beschreven in Openbaring 12 vers 10, die ook christenen dag en nacht aanklaagt. En dat zien we bij Job, dat ook bij Job de aanklager komt en God vraagt om bepaalde vrijheden om hem te beproeven. Want nu de priesterlijke dienst van Jezus Christus als voorspraak, als advocaat, bewerkt ook een eeuwige zekerheid voor u die gered is. Dat is heel belangrijk dat u mag weten dat u door geloof uw hand mag leggen op het offer en het bloed van Jezus Christus. En dat u daarin ook zekerheid van eeuwig leven mag vinden door Gods genade. Nu, de vraag is, wat werkt dit deze dienst van Jezus Christus op aarde uit voor u? Nou, hij is lichamelijk aan de rechterhand van God in de hemel. Maar geestelijk, in de persoon van de Heilige Geest, woont hij in de gemeente. Ik zou u graag willen lezen Colossenzen hoofdstuk 1 vers 27, waarin we lezen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En deze Jezus Christus, die geeft eeuwig leven aan de gemeente. En zegt in 1 Johannes 5 vers 12, wie de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. De Heilige Geest die is naar deze aarde gestuurd en speciaal woont in het lichaam, wat nu een tempel is van de Heilige Geest, van ieder die bekering heeft gedaan en gelooft aan Gods enige geboren Zoon en zijn bloedverzoening op het kruis van Golgotha. En dat is een hele bijzondere zaak, wat ook geen enkele religie kan aanspraak op kan maken. Wel nu, het werk van Jezus Christus vanuit de hemel op aarde heeft tot gevolg dat hij een volk tot zich mogen roepen die samen het lichaam van Christus aan het opbouwen is. Dit volk, geroepen uit heidenen en joden naar het vlees, die nu christen zijn, die dient geheiligd te worden, bevolmacht te worden en het doel is om Gods Zoon Jezus Christus te verheerlijken. Tweede, om die gemeente van de levende God op te bouwen, niet af te breken zoals de nieuwe Bijbels doen en het geloof kapot maken in de heilige en Gods onfeilbaar woord. En ten derde, door een gezond opbouwend gemeenteleven een getuige zijn naar een verloren wereld en ja, die ongeloven proberen het evangelie van de genade van God door te geven, door de zondaren tot erkennis de waarheid komen en tot levend geloof aan Jezus Christus. Nu, de Heer bidt voor ons, bidt voor u en wil graag dat u ook voorbereid bent om hem te ontmoeten als hij terugkomt. En de Bijbel zegt daar zijn ook bepaalde kronen voor, dat zullen we een andere keer bespreken, maar ik wil u de vraag stellen, bent u rein? Staat u in een goede gemeenschap met de levende God? Of zijn er nog onbekende zonden tussen u en God? Staat u in een goede gemeenschap met uw broeders en zusters die ook een rein vat willen zijn? En bent u bereid de Heer Jezus te ontmoeten als hij zal terugkomen? Dat is heel belangrijk. Als u, zoals bijvoorbeeld Salomo, het voorstel kreeg van de levende God om een wens in vervulling te doen gaan, wat zou dat dan wezen? Salomo die bad niet voor een lang leven of veel geld of veel rijkdom, nee, hij bad voor wijsheid. Waarom? Want hij had het volk op zijn hart, hij wilde dat volk van God, wat God hem toevertrouwde, in wijsheid leiden. Nu, als u een gebed zou mogen beantwoord krijgen van de levende God, wat zou u dan bidden? Dat toont uw hart. Het grootste gebed, denk ik, wordt genoemd aan het einde van het laatste boek, in het laatste hoofdstuk, in Openbaring, hoofdstuk 22. Dan lezen we in vers 20, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.